De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
Aflevering 29 van de Motorpodcast. En ja, het wordt een beetje een bijzonder verhaal deze aflevering, toch Dennis?
Ja, ik denk dat sowieso hebben wij daar zelf heel erg naar uitgekeken. En best wel veel moeite moeten doen om een keer deze gast hier te krijgen. Verklappen natuurlijk nog. Nee, je hebt al gezien waar het over gaat. Om hier een motoragent te krijgen. En ik merk ook dan aan de reacties die jullie thuis hebben gegeven, aan de hoeveelheid vragen die we hebben binnengekregen, dat dit echt een gast is waar veel mensen veel van willen weten. Het is echt niet normaal hoeveel vragen jullie hebben ingestuurd. Dus dank daarvoor. Ja, wij zitten zelf ook met 1001 vragen.
En die vragen die gaan wij stellen aan motoragent Rob de Klein.
De Motorpodcast. Passie voor motoren.
We doen gewoon rustig aan, want we hebben haast. Tegenwoordig, we moeten allemaal veiligheidsvest, kogelwerend vest moeten we om. Kijk, ik maak bijvoorbeeld vandaag heb ik misschien 250, 300 kilometer gereden. Maar ik heb ook wel eens dagen dat ik 600 kilometer rijd. Bij ons op de afdeling hebben we geen auto's. Want de Triumph kwam op een of andere manier, ik weet ook niet waarom. Maar ik vond dat gewoon gelijk een heel mooi model. En daar heb ik er een paar van gekocht. En dan maakt het niet uit of dat we heel hard gaan of langzaam gaan. Het is juist de bedoeling dat we gewoon blijven rollen.
De Motorpodcast. Achter het vizier van...
We zitten achter het vizier van Rob de Klein, een motoragent. Maar hij is ook van het team Motorondersteuning. Rob, welkom.
Dankjewel. Ja. Ik heb er naar uitgekeken.
Wij ook en de luisteraar ook.
Want we hebben inderdaad, wat Dennis al zei, er zijn heel wat reacties of tenminste vragen binnengekomen. Leg eerst even uit, wat voor motoragent ben je? Want toen je hier binnenkwam zei je van, nou, je hebt verschillende soorten motoragenten. En ik dacht altijd, motoragent, ja, je hebt maar één motoragent. Dat is de motoragent op een dikke BMW. Maar dat is dus niet zo.
Nee, eigenlijk ja, je hebt verschillende motoragenten, maar je hebt een motoragent voor in de wijk, die met een lichtere motorfiets rijdt. Dan heb je een motorrijder die bijvoorbeeld op de ring rijdt van een grote stad en die rijdt meestal met een BMW Boxer. En wij zijn van de landelijke eenheid, Team Motorondersteuning. En wij doen, onze hoofdtaak is VIPs begeleiden. Dus ja, wij hebben eigenlijk alles...
Jij doet alle takken van sport.
Alle takken, ja.
Ja, als het in de wijk is, dan rij je ook gerust de wijk in en eventueel de ring van de snelweg op. Of nou ja, het kan door het hele land zijn, ja. Eigenlijk.
Ja. Maar focus van jouw werk is dus het begeleiden van bijzondere transporten. Het meer speciale, de specialere inzet, als ik het zo mag noemen.
Onze hoofdtaak is VIP-begeleiding.
VIP-begeleiding, ja. Oké.
Okay. Dat prikkelt meteen de nieuwsgierigheid. Hè? Wie zijn die VIPs dan? Is dat Maxima bijvoorbeeld die even aan de andere kant van het land wil shoppen? Of zijn het andere bekende Nederlanders?
En dan komt nu het politiek correcte antwoord, denk ik.
wij begeleiden Willem-Alexander en Maxima, die begeleiden wij regelmatig. Ook ministers van Buitenlandse Zaken, die hier naar Nederland komen op uitnodiging van Rutte. Die begeleiden wij ook. En we doen alle soorten VIPs die hier in het land komen. Het wordt wel getoetst of dat die begeleiding nodig hebben. En soms moeten dingen ook beveiligd worden. En we doen ook nucleair transport. En we doen ook wielenkoersen begeleiden. En we doen ook met bevrijdingsdag... Dan hebben we ook, gaan we allemaal taxis uit Engeland begeleiden met allemaal oude militairen erin en zo. Ja.
Wie bepaalt dan uiteindelijk wie er een VIP genoemd mag worden? Ik snap dat als premier Rutte dat goedgekeurd wordt. En een lid van het Koninklijke Huis of een gast van het Koninklijke Huis of de premier.
Dat is een VIP.
Ja, dat is een VIP. Maar stel je voor dat iemand een aanvraag doet voor een wereldbekende rapper uit Amerika. En die belt de politie op en wil graag politiebegeleiding.
Nee, dat doen we niet.
Dat wordt niet gedaan. Nee, moet niet echt gedaan. Koninklijk Huis...
Koninklijk Huis en eigenlijk Buitenlandse Zaken, die bepaalt.
Oké.
Dus er wordt de uitvraag gedaan. En dan is er natuurlijk bij ons ook nog... er zijn altijd dingen die binnenkomen en vragen. En dat wordt dan getoetst. Of dat wat voor ons is en of dat kan... En dan noemen we dat.
Maar noem maar op, zo'n familie Kardashian bijvoorbeeld. Hè, als die deze kant op komen. En die zeggen dan van nou Rob, we hebben er een hoop geld voor over. Wij willen gewoon 3 van die motoren ervoor. En een paar motoren erachter. Kan dat geregeld worden?
Katy Perry ook niet.
Nee, geen groot. Nee. Nee. Oké, dat is duidelijk. Want, ja, ik
als
wil
wij een aanvraag doen.
Dan ja, ik wil het zeggen, dit, dus dat lijkt me wel wat. Dat wij een keertje begeleid worden met. Ja. Maar dat kan dus helaas.
Nee. Voordat we verder gaan over het werk, want wij hoopten natuurlijk dat je hier met de politiemotor aan zou komen. Je kwam niet met de politiemotor.
Nee.
Maar wat rij je zelf, privé?
Ik heb een Triumph Speed Triple. En het is het eerste model. En dat ben ik. Ik ben in mijn jongere jaren ben ik enthousiast geworden op de Engelse motorfietsen. En ik had toen een paar Triumphs heb ik gereden, Bonnevilles en Trophies. En dat is altijd gebleven. En toen kwam deze motor voorbij en dat vond ik zo'n mooi ding. Ik denk, nou, die moet ik ooit wil ik die kopen.
Een echte classic, maar een Triumph Classic. Ja, die stonden toch altijd een beetje bekend om. Van ja, dat is veel sleutelen. Dat is. Daar is altijd wat mee.
Ja, nou ja, dat was mijn ervaring natuurlijk ook. En daarvoor ben ik ook afgestapt van Triumph. Want ik vond het wel leuk hoor. De sleutelen, dat heb ik natuurlijk ook altijd gedaan. Dus ik vond dat ook wel leuk. Maar. Ja, op een gegeven ogenblik had ik zoiets van, nou, ik wil gewoon eigenlijk meer rijden. En toen begonnen ze eigenlijk een beetje met de Truxton. Dat vond ik gewoon een hele mooie motorfiets. Maar ik miste net even iets de power. Was ik ook een beetje gewend van mijn werk en natuurlijk. Een beetje meer een powerfiets heb. En toen kwam deze, een 3-cilinder 900. En op 100 pk. Nou, heerlijk.
Hoe oud is die? Want hij ziet er echt fantastisch uit. Daar staat hij voor de studio.
Ja, hij is. Het is het laatste model dat gemaakt is. Ze hebben hem in 3 kleuren gemaakt: in het geel, oranje en zwart. Zwart is wel de meest verkochte. Maar de gele die werden ook gemaakt, maar die werden allemaal overgespoten naar zwart. Dus als je nu nog een gele hebt, dan ben je wel heel exclusief. Dat is wel zo, maar ik vind zwart de mooiste en oranje is die ook gemaakt.
Ja, hij staat hier echt te schitteren voor de deur. Maar nu kwam je hier aanrijden en toen zei je, moet je eens kijken naar mijn koplamp. Daar zit een soort van logo in en dat mag eigenlijk niet. En toen dacht ik, hey, een motoragent die zelf dus ook soms dingen doet die eigenlijk niet mogen.
Ja, je ziet tegenwoordig wel wat motorfietsen. Die hebben een roostertje zo voor de motor. En bij mij is het dan eigenlijk een sticker. Maar ja, ik rij eigenlijk altijd overdags. Ja, ze kunnen er wat van zeggen. Ja. Ja. Nee, ik pech. Ja. Ik vind het gewoon mooi.
Brengt ons meteen bij een van de eerste vragen van luisteraars. Doe je privé ook wel eens iets wat niet mag, waar je overdag iemand voor aan zou houden?
Nee, eigenlijk niet.
Nee?
Misschien dat ik wel eens een keer iets te hard rijd. Maar ja, ik ga ook niet andere auto's of motorfietsen die 120 rijden in de 100. Die ga ik ook niet staande houden. Dat doe ik gewoon niet.
Nee. Nee.
Dat is voor de radarauto's. En wij zijn voor de excessen.
De Motorpodcast. Passie voor motoren.
De Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijdend Nederland. En je beluistert ons via je favoriete podcastplatform. Laat ook even een reactie achter of een recensie. Want we zijn eigenlijk toch wel heel erg benieuwd wat jij vindt van de Motorpodcast. In deze aflevering praten we met motoragent Rob de Klein. En hij is hier naartoe gekomen op zijn klassieke Triumph.
De Triumph die hier staat, dat is niet je eerste motor.
Nee.
Waar is jouw motorpassie begonnen? Laten we even naar het begin van de motorpassie gaan. Dan komen we straks vanzelf weer terug op het ondersteuningsteam.
Ja, toen ik 16, 17 was, toen had ik nog wel een paar oudere vrienden en die gingen motorrijden. Dus ja, ik had zoiets van, ja, dat wil ik eigenlijk ook. En toen was er een vriend van mij, die had een XT500. Ik denk, ja, dat is een Yamaha XT500. Ja. Nou, dat vond ik echt geweldig. Geweldig, leuk ding. Lekker een beetje spelen op zo'n ding. Dus dat is mijn eerste motor. En daar heb ik met een L-plaatje achterop ben ik dan mee begonnen. Dan ging je naar de gemeente toe. En dan kreeg je een stempeltje en een zegel. En dan mocht je ook waar je afreed. En ik woonde in Werkhoven. En ik moest aan gemeente Bunnik en Utrecht. Want daar moest ik afrijden.
En dan mocht je met dat elletje mocht je daar rijden?
Mocht je in de gemeente Bunnik en in Utrecht rijden.
Oké. Okay.
Ja.
Om te oefenen.
Leuk
gewoon
systeem.
Gewoon om te oefenen. Ja, dat was, je had nog geen eens een rijbewijs eigenlijk. Ja. Dat was gewoon oefenen. Had je een L-plaatje. En ja. Ik weet nog wel dat ik een keer... Het was 's winters moest ik afrijden voor mijn motor. Dus ik gewoon met mijn motorfiets met die XT500 in de sneeuw ging ik naar Utrecht toe. En toen kwam ik daar zo aan. En toen zei ze van, ja, maar dit is veel te slecht weer. Het gaat niet door. Nou, ik baalde als een stekker. Ik denk, ja, niet doorgaan.
Hallo.
Ik kom net uit werk over helemaal rijden, glibberend. En we gaan gewoon rijden, weet je wel. Maar die baan die had zoiets van, nee, dat kan echt niet. Moet nog een keer, andere keer terugkomen. Want we gaan echt niet met suk weer rijden. En ik had echt zoiets van, nou, het is wel een beetje glibberig, maar...
Je moest echt terugkomen?
Ja, dat ging niet door. Ik moest een andere keer terugkomen voor mijn motorrijbewijs. En toen heb ik wel, toen had ik zoiets van, want ik had eigenlijk nog helemaal geen les genomen. Helemaal niet. Ik had gewoon een boekje en had ik wat geleerd. En ik denk, nou, dat komt wel goed.
Een beetje oefenen.
Ja, ja. En toen had ik zoiets van, nou, weet je wat, laat ik toch maar 2-3 lessen nemen of zo. Nu ben ik naar de motorkerel gegaan in Bunnik. En die hebben een paar keer achter me aangereden. En die zei van, nou, dat ziet er best goed uit. Dus ik was ook in eentje geslaagd.
Okay, nou, mooi.
Ja.
En dan,
wat ga je als eerst rijden?
Ja.
Nou, ik heb dus eerst altijd met die XT500. De L ging eraf.
Ja.
En daar heb ik mee rondgereden. En maar die moest je altijd zelf aantrappen. Hè? Dat was de 500 cc. Dat was een 1-cilinder. Die moest je aantrappen. En ik had wel eens een keer dat die terugsloopt.
Ja, dat kan behoorlijk pijn doen.
Ja, dat doet behoorlijk zeer. En ik ben er bijna vanaf vliegen. Hè? Dan werd ik gewoon een beetje gelanceerd zo. Ik had zoiets van, nou, dat moet we toch maar eens een keer iets anders zien te verzinnen. En ik wilde natuurlijk ook meer... Dit was een motor een beetje voor te spelen in de buurt. En ik had zoiets van, ja, ik wil eigenlijk eens een keer wat verder wegrijden. En ja, toen was het gewoon... kwam de Triumph kwam op een of andere manier. Ik weet ook niet waarom. Maar ik vond dat gewoon gelijk een heel mooi model. En daar heb ik er een paar van gekocht. En die heeft weer netjes gemaakt en weer doorverkocht. En dan kocht ik weer een iets betere. Elke keer werd het iets beter. Maar het bleef wel sleutelen.
Ja, maar je bent zelf handig.
Ja, daarom. Het maakte mij ook helemaal niet zoveel uit. Dus, maar ja.
En sleutelen was je beroep aanvankelijk, hè?
Ja.
Want je bent eigenlijk automonteur.
Ik ben
van huis uit.
Van huis uit ben ik automonteur. En ik ben begonnen bij een volgarage. En toen ben ik eigenlijk automonteur geworden bij de politie. En toen hadden ze een motormonteur nodig. Toen heb ik wat cursussen gedaan. En toen ben ik motormonteur geworden bij de politie.
En dan sleutel je aan die motoren van die agenten.
Ja.
En wat is dan... Ja, dan is bijna de logische stap. Dan wil je er zelf ook op rijden. Maar ja. Hoe word je motoragent dan? Hè? Van de man die sleutelt aan de motoren?
Ik ging dus als die jongens... dat was al de motorondersteuning. Als die jongens dus met een wielerkoers weggaan gingen... of er was een grote conferentie, een Eurotop... dan ging ik mee als monteur. Want dan gingen we naar Den Haag toe... en dan waren er wel 100 motorrijders. En dan pakte ik mijn busje met mijn aanhanger, had ik 2... reserve motorfietsen opstaan. En ik had mijn bus helemaal vol met onderdelen. En alles. En dan ging ik daarheen. En dan was ik de hele dag bezig met sleutelen. Want ja, die motoragenten die kwamen eigenlijk altijd uit het hele land. Die gingen naar een dealer toe. Maar die konden nooit voor kleine dingetjes. Moet je altijd afspraken maken en dit en dat. En bij mij konden ze, ja, ik zat daar toch. En ik had een hele bus vol met onderdelen. Dus ik maakte alles. En wij hadden toen, de meesten die reden bijvoorbeeld... K100, dat was hè. Ik ben eigenlijk motormonteur geworden tussen net dat de boxers, zeg maar de R100.
Ja.
Dat waren de 2-cilinders, die gingen eigenlijk weg. En bij ons kwamen de K100's en die zijn later.
Welke tijd hebben we het dan nu over?
90. Jaren 90, 89 denk ik. Nog net voor de jaren 90. Toen ben ik motormonteur geworden. En toen hadden we de K100. En die hadden bijvoorbeeld een ruit. Er zat zo'n ruit op. Maar iedereen die had een beetje eigen motor. En, maar de ene die was natuurlijk kleiner. En dan de andere motoragent.
Ja. Ja.
En dan weten we wel, kwamen ze zo en had ik gewoon een decoupeerzaag. En dan zei ik van, nou zeg het maar. Ga maar zitten. En dan tekende ik zo de ruit af. Geweldig. En ik had dat zo vaak gedaan. Ik zaagde hem zo met de hand zaagde ik zo de ruit eraf.
Ja.
En dan maakte ik hem precies op maat. En dan maakte ik hem even mooi strak glad, en glad. Ja. En nou, dat vonden ze helemaal geweldig. Of dat als die ruit, die eerste types, die stonden nogal een beetje
naar je toe. Blaast die echt in je gezicht.
Ja. Ja. En dan had ik van die kechjes.
Ja.
En die zette ik er van die kechjes eronder. Dus ik maakte eigenlijk die motorfietsen naar ieder zijn.
Beetje customizen.
Ja, eigenlijk naar hun zin. De ene was wat langer.
Want als de agent dat normaal wilde, dan gingen ze dus naar gewoon een lokale dealer. Van joh, ik heb iets aan met dit of dat.
Ja, en dan moest het allemaal overleggen. Maar dat was toen ook nog niet. Kijk, nu zijn alle motorfietsen zijn geleased. Dus ja, die motorfietsen die zijn ook allemaal in onderhoud bij de dealers. Ja. Maar dat deden wij eigenlijk allemaal zelf.
Ja. Heeft elke motoragent eigenlijk zijn tussenhaakjes eigen motor? Zit je altijd op je eigen of je dezelfde motor?
Ja, wij hebben het geluk wel. Ik heb mijn eigen motorfiets.
Ja.
Ik heb mijn eigen nummer.
Ja.
En ik ben er ook wel heel erg zuinig op. En ik heb ook altijd een beetje moeite als er iemand anders op rijdt. Dat vind ik ook altijd een
toch
beetje lastig.
Maar het is toch een motor van de zaak?
Ja.
Dan is het toch niet zo erg als een ander rijdt?
Bij mij werkt dat niet zo.
Nee. Oké, okay, dus je bent echt wel zo gepassioneerd dat eigenlijk... het is een beetje
liefst,
je kind.
En ik maak meestal ook, probeer ik ook een beetje afspraak te maken. Als ik op vakantie ga, dat hij dan voor een beurt gaat naar de dealer.
Ja.
Weet je, dat probeer ik altijd een beetje te doen. Dat niet eigenlijk...
Maar ik snap ook wel, want het moet wel voelen als een jas natuurlijk.
Ja, het is gewoon gereedschap.
Ja.
En hij is helemaal afgesteld op mij wat ik wil, weet je wel. En het zadel staat precies goed. En je hebt altijd instellingen die voor jezelf. Dat vind je fijn. Je kent hem ook. Je voelt het.
Ja,
ja, het is gewoon een schoen die je aantrekt die lekker zit. Ja.
Maar dan terug naar, je bent nog steeds motor of monteur. Ja. En jij zat natuurlijk heel rijkhalsend uit te kijken naar de dag waarop je zelf een keer mocht opstappen.
Ja, dat was nog een heel gedoe.
Oh.
Dus ik ging dus als monteur mee met die wielenkoersen. En toen leerde ik die jongens ook kennen, weet je wel. Want ik keek eigenlijk best wel een beetje zo van,
de elite toch een beetje?
Nou, elite.
Nou ja, of in ieder geval.
Ik keek er wel een beetje zo van.
De grote jongens.
Ja. Dat zijn de mannen die de hele dag op die motor zitten. Hè? Want dat was wel zo. Als jij bijvoorbeeld wijkagent bent. Dan word jij bijvoorbeeld, krijg je een melding. Dan ga je naar die melding. En dan zet je dat op papier. En dan ga je terug naar je bureau. En dan zet je dat in de computer. En dat is jouw ritje. En dan wacht je gewoon tot de volgende melding komt. Of je gaat zelf iets doen.
Ja.
Maar bij ons is het zo dat je komt om 7 uur in dienst. En eigenlijk zit je om 7:30 op de motor. En einde dienst is 16:30. En om 16:00 kom je binnen en dan was je motor en dan is het klaar.
Dus jouw werkdag is echt een motordag?
Ja, ik maak bijvoorbeeld vandaag heb ik misschien 250, 300 kilometer gereden.
Ja.
Maar ik heb ook wel eens dagen dat ik 600 kilometer rijd.
Zo.
Ja, dat zijn wel...
Maar dat is ergens, het is wel heel erg mooi. Hè? Stiekem
ja,
zou
het is een
droomjob,
denk ik, van elke luisteraar ook.
Ja, tuurlijk.
Als je gewoon, als je werk gewoon is de hele dag op de motor zitten. En dan dat je dat, ja.
Ja, ik had altijd zoiets van, als ik nou echt veel geld zou hebben. Dat ik bijvoorbeeld, iets won of zo. Dat ik gewoon veel geld zou hebben. Wat zou ik dan doen? Dan zou ik gewoon echt een dikke motor kopen. Dan zou ik een beetje... rond gaan rijden, overal een beetje kijken. Ja. En af en toe eens wat eten ergens buiten de deur. En dan gewoon weer terugkomen, netjes je motor wassen zo. En dat doe ik gewoon.
Ja.
Maar ik word er nog voor betaald ook.
Ja,
ik
zit met een grote glimlach achter de microfoon hier.
Ja. Nou, die vraag gaan we je zo ook nog stellen. De 100.000 euro vraag. Wat zou je doen met 100.000 euro? Moet helemaal opgaan aan je motorliefde. Nou, dat komt denk ik bij jou wel op dan.
Ja,
daar gaan we het
wel een grote schuur met een hoop erin.
Dat lijkt me.
De Motorpodcast. Themotorpodcast.nl.
Je luistert naar aflevering 29 van de Motorpodcast. Vandaag een motoragent te gast, Rob de Klein.
Rob, weet je wat ik heel erg mooi vind? Als ik jullie op de snelweg zie, of tenminste pas zag ik een aantal van jouw collega's op de snelweg rijden. En die met z'n vieren reden ze eigenlijk als een soort Lego blokje zaten ze aan elkaar vast. En ze gingen hup naar de andere rijstrook toe. En echt helemaal synchroon.
Dat vond ik sierlijk.
Ik vond het bijna kunst. Ja. Ik denk van, hoe krijgen ze dat van elkaar, zeg?
Ja.
Ik heb het ook wel eens geprobeerd met een paar maat. Nou, dat lukt dus niet, hè?
Nee.
Ook niet met communicatie van en dan gaan we nu. Nou, het gaat allemaal door elkaar. Krijg jij dat ook zo netjes voor elkaar? Dat je echt gewoon helemaal synchroon als. Ja, gewoon.
Ja, het is wel een kunst. Maar als je afspreekt met elkaar hoe je dat doet, dan lukt dat gewoon. Maar je moet wel oefenen. Kijk, het is wel dat we ook best wel veel moeten oefenen. En we hebben natuurlijk collega's die wisselen, die gaan met pensioen. En er zijn heel veel collega's die blijven bij ons tot hun pensioen, omdat het werk zo leuk is. En dan komen er weer nieuwe collega's. En die moeten allemaal weer op een hoger niveau komen.
Ja.
En dan, dat is wel het mooiste als je echt met een club rijdt. Vandaag zijn we met z'n zessen. Zij hebben een begeleiding gedaan. En toen reden we terug. En dan rij je met z'n zessen terug. Ja, en dat vind ik toch ook altijd wel kicken als het er is. Een strak plaatje. Links voor, die bepaalt.
Ja.
En links voor die kijkt dan naar rechts toe. En dan weten wij gewoon van, we gaan nu van rijstrook wisselen.
Ja.
Kun je eens meenemen in zo'n dag dan? Want je zegt net, we hebben met 6 collega's gereden. Het was een VIP.
Ja.
Maar ik neem niet aan dat je om 10 uur aanbelt van, we komen u meenemen. Er zal een briefing voor zitten.
Nou, het is, we doen het eigenlijk best wel veel. Dus de briefings, die doen we onderling eigenlijk. Eén wordt gewoon de commandant van dat maakt ook helemaal niet uit wie dat is. De ene die is hoofdagenten en brigadiers bij ons. En het maakt niet uit of een hoofdagent commandant is of een brigadier commandant is.
Dat wisselt gewoon.
Okay. Iedereen die krijgt die beurt en iedereen die doet dat.
Links voor bepaald. Ja.
En dan heb je bijvoorbeeld vandaag hadden wij, of dat er nou minister-president was of een minister van Buitenlandse Zaken van, die was hier van voetbal.
Ja.
Ja, die moesten wij naar Schiphol brengen. Daar stond zijn regeringstoestel. Stond daar. Dus ik denk daar eigenlijk
Noord-Macedonië.
Ja.
We hebben ze ingemaakt.
President
maar goed.
Was, maar goed.
een VIP.
Een VIP. Ja. En die hebben wij van Amsterdam naar Schiphol gebracht. En die had een aardig gezelschap bij zich. Die waren met 7 auto's. En 7 auto's, dat betekent dat wij met meer mensen komen. Dus als we met maar 2 auto's hebben of 3 auto's, dan gaan we met z'n 5. En al nagelang de stoet langer wordt, hebben we meer mensen nodig.
En dat doen jullie om te voorkomen dat er mensen tussen glippen of zo? Of?
Ja, het stoetje blijft compleet. Het stoetje blijft wijd en we gaan ook niet stilstaan. Dus we gaan vertrekken van het hotel. We zetten er gewoon de weg stil. We vertrekken van het hotel. En we blijven rollen.
Ja.
En dan maakt het niet uit of dat we heel hard gaan of langzaam gaan. Het is juist de bedoeling dat we gewoon blijven rollen.
Vloeiend.
En die VIP die moet gewoon rustig zitten. En die moet gewoon ook geen last hebben van toeters en bellen van ons of wat dan ook. Want dat gebruiken we eigenlijk niet.
Nee.
Toeters en bellen. Dat is echt als je haast hebt, dan doe je toeters en bellen aan. Maar als je geen haast hebt, dan... Kijk, je kan ook gewoon een kruising oprijden. Dan doe je hand omhoog, maar je blauwe lampen doe je aan. En
aandacht genoeg.
Ja, het is aandacht genoeg. Ja. Of je geeft eens een keer een riedel. Hè? Dus tatu, dan heb je de aandacht. En dan zet je het stil. En dan komt er een andere motorrij die gaat naar de volgende kruising. En jij regelt die kruising dat alles leeg is. En dan komt de commandant, zeg maar, die komt eraan. En de VIP die rijdt erachter met de auto's. En dan heb je ook nog een flankrijder. Want de motorrijders die voor de VIP zitten, die mogen niet naast de VIP komen. En de motorrijders die achter zitten, is ook de bedoeling niet dat ze naast de VIP komen.
Dus de twee voorste rijders die blokkeren omst de beurt de volgende kruising of rotonde. Ja. En die wisselen elkaar af.
Last man drop of zo heet dat, hè? Dan gaan de twee er stilstaan en dan sluit je weer achteraan of zie ik het
verkeerd? Nee,
ze gaan er niet voorbij.
Nee, we gaan er niet voorbij.
Okay.
Het is eigenlijk als je de per ongeluk achter de VIP komt, dan ben je af.
Okay.
Beetje zo.
Gebeurt dat wel eens?
Het gebeurt wel eens.
En dan kaart trakteren?
Dat was vroeger deden we altijd was koeken trakteren. Maar tegenwoordig is dat niet. Dan moet je kijken of daar je nog eens een keer eromheen kan. Zo
en waarom is dat zo streng? Is dat vanwege de bescherming van de VIP? Is dat, voor reden heeft dat?
Het is eigenlijk de VIP. Hè, dat is een soort visitekaartje. Voor Nederland. Wij hebben dat bedacht, dat systeem.
Mm-hmm.
En die VIP die willen we gewoon rustig in die auto hebben. Die zijn allemaal met dingen bezig. En het is natuurlijk wel zo dat een VIP Bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken. Die komt hier zo en die wil gewoon dat bedrijven bijvoorbeeld naar zijn land toe komen. En dat er geïnvesteerd wordt en weet ik het van allemaal. Wij krijgen wel eens van die lui. Nou, dat gaat gewoon met weet ik hoeveel geld gaat daar om. En dan proberen ze altijd toch een beetje in de watten te leggen. Dat ze gewoon lekker in die auto zitten. En dat gewoon keurig netjes van A naar B gaan.
Het idee hebben dat is in Nederland in ieder geval goed geregeld. Is dat nou internationaal? Zijn daar ook nog afspraken over? Of dat je zegt van nou, dit is de methode die bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten gebruikt wordt. Of in Engeland. Of weet ik veel, in Duitsland, noem maar wat. Of heeft Nederland daar zo zijn eigen methode voor om VIP's te begeleiden met motoren?
Ja, in Nederland wij hebben zelf een eigen. Het is al jaren geleden is daar iemand mee begonnen. Die heeft dat bedacht. En dat is natuurlijk steeds verder uitgebouwd. En nou wordt daar les in gegeven op de academie. Mm-hmm. En die en dan kan je dus ook een bepaalde hoogte krijg je dan. En dan krijg je dus de VTB. Ja. Waar ik het net ook al met jullie over had. Maar
hoe moeilijk is het om, want je hebt het over opleiding, hoe moeilijk is het om motoragent te worden? Dat is ook een van de vragen van de luisteraars trouwens.
Ja, nou ja, ten eerste moet je het toch wel een beetje leuk vinden om op die motor te zitten.
Vanzelfsprekend.
Ja. Want wij hebben alleen maar motorfietsen, wij hebben geen auto's. Dus
word je ook nooit ingezet met een auto? Zeggen ze van nou, Rob is motoragent, alleen op de motor.
Die ja, hebben, bij ons op de afdeling hebben we geen auto's.
Oké. Okay.
Dus als er. Vroeger was het zo. Wij reden altijd motor. Maar als het glad was of sneeuw. Dan ging je. Dan gingen wij dus ook niet met de motor naar buiten. Dat kon niet. Dus dan gingen wij auto's halen bij de beredenen. Want de beredenen. Die reden altijd met van die jeeps. Met een kar erachter. Met de paarden. Ja. Maar die paarden mochten ook niet rijden.
Okay, dus dat
dus die gingen gewoon. Dus dan gingen wij de jeeps halen. Bij de paarden. Mannen. Ja. En dan gingen wij met die jeeps in Nederland rondrijden. Want ja, dan was het meestal. Dan was het zo glad. Dan gleden alle auto's die gleden van de weg af. Ja. En dan ging ik met mijn collega ging ik met
in de jeep.
In de jeep en dan haalden we een sleepkabel. En trokken we iedereen uit de berm. En dus dan zijn we weer goede reis.
Ja.
En zo gingen we. We hebben ook wel eens met paardendekens rondgereden. Weet je, want dat mensen gestrand waren op een parkeerplaats. Die konden gewoon niet meer wegkomen. Stond helemaal vol.
Ja, ja.
En dan gingen we met paardendekens de mensen paardendekens brengen. Die moesten gewoon overnachten in hun eigen auto.
De Motorpodcast. Passie voor motoren.
De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Waarin we vandaag praten met motoragent Rob de Klein. Rob, we hebben het al eerder even aangestipt. Het begin van jouw carrière. Je bent begonnen als automonteur. Later als motormonteur bij de politie. En op een gegeven moment zit je dan zelf op de motor als motoragent. Neem ons even mee in dat proces.
Ik was motormonteur en ik keek dus met wielenkoersen zat ik altijd naar die club te kijken. En een gegeven ogenblik hoorde ik ook een beetje bij die club. Ik was gewoon Rob de Monteur en ik hoorde gewoon bij motorondersteuning. Dus toen in Limburg alles onder water was gelopen. En die jongens die gingen gewoon allemaal naar Limburg om daar te helpen. Om spullen te brengen, weet ik het allemaal. En die motorfietsen die kwamen terug. En ik was s'avonds die motorfietsen allemaal aan het controleren en dit en dat. Dus ik hoorde gewoon een beetje bij die jongens. Ook als er een Eurotop was. Ik hoorde gewoon bij die club. Dus ik zat elke keer stiekem naar die jongens te kijken. Van godsiemijne, wat een mooie job hebben we eigenlijk. Ik denk, ja, dat zou toch wel heel erg leuk zijn. In 98 ben ik naar de politieschool gegaan. En toen ben ik surveillant geworden. Een surveillant, dan heb je een beperkte bevoegdheid.
Mm-hmm.
En dan deden wij, ze noemden ons ook wel eens een beetje de zwaaikabouters. Dan stonden wij op de hele drukke punten waar het file was. Bijvoorbeeld de brug van Vianen, de Lekbrug. Daar zorgden we dat de auto's een beetje gingen
ritsen.
Dat er gewoon, als de politie bij was, dan hadden de mensen, als je daar stond met je auto, dan gingen die mensen die gingen gewoon ritsen.
Ja.
En als jij daar niet stond, dan drukte ze gewoon door.
Ja.
En dan stond de oprit stond gewoon stil.
Ja.
En dan kwamen we er gewoon niet tussen. En dat was het werk wat wij toen deden. Maar toen had ik zoiets van, nou, ik zou eigenlijk wel nog een stapje hoger willen. Ik zou wel agent willen worden. Dus toen heb ik een test gedaan. En ik kon de politieopleiding gaan doen. Toen werden er 2 klassen gemaakt. 1 in Eindhoven en 1 in Leusden. En ik wilde natuurlijk, ik woonde in Houten. Ik had zoiets van, ja, Leusden, dat is ideaal, weet je wel. Maar die klas die zat vol. Maar ik had mijn papier dat ik eigenlijk die opleiding kon gaan doen. Daar was ik goed voor gekeurd. En toen zat er toevallig iemand in de klas en die had een strafblad. En die was er doorheen geglipt. Die hadden ze gecontroleerd, maar er was schijnbaar iets misgegaan. En die werd er tussenuit gehaald en toen kwam er een plek vrij daar zo. En toen was er een collega van mij, of mijn chef, die had zoiets van... Hé, Rob, jij bent toch goedgekeurd? Ik zei, ja. Hij zegt, kan je 1 mei kan je beginnen in Leusden op school? Ik zei, nou, dat zouden we willen. We moeten even naar kijken naar je vrije dagen. Maar dan kan jij 1 mei de opleiding in. En het was, geloof ik, 1 april. En toen zei ze, ja, je hebt te veel vrije dagen. Ga maar naar huis. Dus ik kon Ja, ik kon me toen 4 weken voorbereiden om naar de politieschool te gaan. En toen heb ik de opleiding gedaan voor agent in 18 maanden. Dat was de pompopleiding, heette dat. En die heb ik in 18 maanden gedaan. Dus ik was in 2001 ben ik naar school gegaan. En in 2002, in november 2002, ben ik van school. En toen was ik agent. En als je bij de landelijke eenheid kwam, dan werd je eigenlijk gelijk hoofdagent. Agent kenden ze niet. Maar dan werd je gekoppeld aan iemand. En toen ben ik op de afdeling gaan werken. Dus dan reed ik gewoon met de Volvo. En dan deden wij surveilleren. En dan deden wij ongevallen afwikkelen. En de controles. En van alles en nog wat.
Dus dan reed je zo nu en dan op de motor?
Nee, ik reed alleen maar met de auto. Dat was alleen maar op de auto.
Oh, oké. Okay.
En als je dat een poosje gedaan wordt, dan kon je op de afdeling motoragent worden. En daar zat ik natuurlijk
op te wachten.
En dus ze zeiden van, ja, dan weten we wel dat jij motoragent wil worden. Maar we gaan eerst het vak gewoon leren in de auto. Ja. Dus toen heb ik een collega, dat is mijn mentor geweest. En heb ik gewoon een jaar lang mee gereden. En die zei dan, ja, van joh, die Roos die kun je loslaten. En hij wil motorrijden, dus kijk maar. En toen ben ik dus motoragent geworden. Op de afdeling. Dus dan surveilleerde ik eigenlijk rond Utrecht. Dus dan reed je ongevallen. En dan reed je eigenlijk ook... Er was ook een beetje de tijd dat we ook niet meer alleen reden. Dan ben je gekoppeld aan een collega. We reden eigenlijk altijd met z'n tweeën. Met de motor. Want ja, er kwamen ook steeds meer. Het gebeurde de dingen. En ja... Tegenwoordig, we moeten allemaal veiligheidsvest, kogelwerend vest moeten we om. Daar komen we nooit meer vanaf.
Dus maar het is nog steeds zo dat als er een motoragent in de buurt is, is er eigenlijk altijd nog een tweede agent vlakbij?
Ja, wij hebben ook contact onderling. Dus als jij een beetje, ja, als je een auto aan de kant zet en je zegt van nou, hier zitten toch een beetje vreemde lui in. Dan zeg je van joh, ik sta daar en daar op de parkeerplaats. En dan is het toch wel een beetje de bedoeling dat je die kant op gaat en... Maar ik moet zeggen, het valt allemaal wel mee. Maar het komt wel eens voor.
En wanneer heb je dan de overstap gemaakt naar dienst motorondersteuning?
Ja, nou dat was weer... Dus ik was een jaar lang motorrijder op de afdeling. En toen kwamen de sollicitaties. En toen had ik zoiets van, nou... Er werden mensen...
Ik wil nog een stapje maken.
Nou, bij motorondersteuning, en dat was mijn doel natuurlijk. Maar ik zat eigenlijk nog net op de motor. Ik weet nog heel goed... Ik zat nog net op de motor en ik ging solliciteren. En ik kon natuurlijk die jongens, die kende ik ook, waar ik bij ging solliciteren. De chef van motorondersteuning, die kende ik gewoon, die man. Ja. En ik had zoiets van, ja... En toen zei ze zo van, ja Rob, we weten dat jij bij motorondersteuning wil komen, maar het is nog te vroeg. Je moet gewoon nog even meer vlees op je botten krijgen. Blijf nog heel even en dat komt nog wel.
Kilometers maken.
Ja, kilometers maken. En toen een jaar erop kwamen er weer sollicitaties. Nou, hoppata, meegedaan. En toen werd ik aangenomen. Ja, ik was zo blij.
Wat was je eerste ritje daar? Weet je dat nog?
De eerste VIP.
De eerste VIP, ja.
Oh, de eerste VIP weet ik ook nog wel. De eerste VIP, dat was ook super grappig. Ik ging met professor Pieter Vervolhoven ging ik rijden. En helemaal zenuwachtig natuurlijk, eerste VIP-rit. En ik weet nog, met twee nieuwe collega's gingen we op pad. Met z'n vijven of met z'n zessen, dat weet ik niet meer. En één collega, die was de commandant. En wij, dat zou wel even doen, hè.
Naar Apeldoorn.
En naar Apeldoorn. En hij moest naar ergens, weet ik veel wat. Nou, We waren bij de A30 op de A10. Zouden we de A30 op gaan? Het ging helemaal verkeerd. Het was rommelig. We zaten veel te druk. En we waren met van alles bezig. Maar niet zoals het hoort.
Nee.
Want weet je, eigenlijk is het zo. Als wij ergens naartoe willen. Dan is het mooiste is. Als je gewoon de snelweg opgaat. Je voegt in met 70 km per uur. De motorrijder die achterrijdt. Die maakt een gaatje. Je voegt in. Je wacht heel even. Dan ontstaat er een druppel. Want jij rijdt 90. Ga je 90 rijden. Het verkeer dat gaat een beetje weg van je. Je gaat naar de linkerrijstrook. De eerste motorrijder gaat naar voren toe. En die stuurt gewoon de auto's naar de tweede rijstrook. Of naar de derde rijstrook. Die sturen gewoon iedereen weg. En wij kunnen dan gewoon doorbollen. Dus het is eigenlijk niet dat we heel snel gaan, maar het moet gewoon lekker vloeiend gaan.
Ja, je creëert je eigen ruimte eigenlijk.
Ja, je creëert je eigen ruimte. En het is natuurlijk ook, als wij bijvoorbeeld op de snelweg, bijvoorbeeld we gaan naar Amsterdam, moeten we naar Schiphol. We draaien de A10 op. Dan heeft het ook geen zin om allemaal auto's in te gaan halen. Dat hebben we helemaal geen zin. Die VIP die heeft een eigen regeringstoestel.
Ja, die hoeft niet in te checken ergens.
Die hoeft niet in te checken, niks. Die moet gewoon om 10 uur moet hij daar zijn. Nou, hij stapt om 9:30, stapt hij in die auto. En dan houden we gewoon het verkeer ook. We gaan gewoon 100 rijden. Dan houden we gewoon in een druppel. Zorgen gewoon van de motorrijders voor. Die doen de toeritten stilzetten. Dan de flankrijder, die neemt dat weer over. En zo. En dan zit hij gewoon in een druppel. En dan komt hij super rustig aan. Dan denkt hij van, nou, in Nederland is het helemaal niet druk. Want het is gewoon rustig aan mij.
Maar kwam meester Pieter van Vollenhoven nou nog op tijd aan, of niet?
Ja, die kwam wel op,
oh, die
tijd,
kwam wel
aan.
Op tijd aan.
Maar hij heeft er ook helemaal niks van gemerkt. Maar die jongen die commandant was, die had zoiets van, nou, ik heb een stel jonge honden bij me. Die moeten nog even een beetje tot rust gemaakt worden om het te doen.
Hoor je überhaupt wel eens iets van een VIP terug?
Ja, heb je er contact mee?
Ja. Nou, of via of zo?
Dat ze achteraf zeggen, nou Rob, dat was top.
Ja, wel dan. Ja. Ja, Macedonisch. Dat is wel, weet je, als je ze afzet bij Schiphol, bij de VIP-room. Dan gaan we ook netjes staan, weet je wel. En dan stapt hij uit. En meestal doet hij een knikje. Of sommigen die komen echt naar je toe. En die vinden het echt heel erg leuk. En sommigen die een lange rit. Als we bijvoorbeeld een minister ophalen die in België geweest is. Die naar Rutte toe gaat. En dan is er één motorrijder die staat bij het tankstation. Die wacht tot het spul eraan komt. Nou, en dan gaan we even uit. En meestal zit de VIP, die zit dan ook in een andere auto. En die stapt dan over in de auto van de DKDB, de Dienst Koninklijke Beveiliging.
Oh ja.
En die stapt dan in die auto. En dan brengen wij het hele spul.
Dan vindt er ook een autowissel.
Kijk, als het de premier van België is, die blijft gewoon in zijn eigen auto zitten. Die heeft zoiets, joh.
Ja.
En dan sluit er wel de DKDB-auto. Die sluit wel achter. Ja. De VIP, want hij valt tenslotte onder. Hij zit op Nederlands grondgebied. Dus hij valt daar onder DKDB en onder onze bewaken beveiliging.
Maar net zei je van wij in Nederland hebben daar zo ons eigen systeem voor. Hè?
Ja.
Die begeleiding. Dus als dan de VIP overgeladen wordt. Nou, ik zeg het een beetje oneerbiedig. Maar die gaat dan in een auto van Nederland.
Ja.
Hoor je dan wel eens van, nou ja, in Nederland was het wel heel erg goed geregeld. Hè? Ik bedoel, eigen systeem en een. Net even beter dan de Belgen bijvoorbeeld.
Ja, dat hoor je wel eens.
Dat hoor je wel eens. Nou,
dat steek ik niet onder stoel of banken. Ik vind ook dat we het heel erg goed doen.
Ja.
En er zijn ook mensen die komen, de Oostenrijk en sommigen die komen ook gewoon kijken hoe wij het doen.
Ja.
En die vinden dat gewoon heel erg fijn. Want ja, in bijvoorbeeld in Amerika, die reizen met die Harleys en dat is allemaal wieuw, wieuw.
Het hele eind, ja.
Ja, en de filmpjes op YouTube, die kan je zien hoe het in Italië gaat, weet je wel. Dan slaan ze met die bordjes, zitten ze zo op de daken te slaan.
Echt waar?
En zo gaan ze.
Serieus?
Ja. Filmpjes zijn op YouTube.
Oké. Nou, ik vind dat wel.
Van begeleidingen. En dan is het bij ons is het zo van, rustig aan. We doen gewoon rustig aan, want we hebben haast.
Ja.
Snap je? We doen gewoon rustig aan. En als we eenmaal bollen, dan blijven we gewoon lekker bollen.
Heb je nou toch wel eens dat er toch iemand tussen glipt? Hè? Ondanks dat je met een hele kolonne motoren ervoor zit en daarnaast. En flanken, rijders. En dat er toch misschien iemand met een motor ertussendoor jakkert. Of per ongeluk met de auto ertussen komt.
Ja.
En dan? Wat gebeurt er dan?
Ja,
nou, jagen jullie meteen weg? Of,
nou, het is wel de bedoeling dat hij eruit gaat. Hij kan niet... motorrijden, dat is toch altijd een beetje een dingetje. Hè? Bewaken, beveiligen. Dan motorrijden, die willen ze gewoon niet bij de VIP.
Nee.
En onbekende motorrijden, die moet je gewoon niet bij de VIP-auto hebben.
Want dat is een potentieel gevaar. Dat zou een terrorist kunnen zijn, bijvoorbeeld.
Dat zou iets kunnen zijn.
Heb je zoiets wel eens meegemaakt? Want je kan me voorstellen dat... dat iemand het gemunt heeft op het leven van de VIP. Jullie rijden keurig door Nederland, rollen lekker door. Hè? Want jullie hebben haast, maar jullie doen toch rustig aan. Ja. En dan ineens komt daar iemand die kwaaie bedoelingen heeft. Is dat wel eens gebeurd?
Ja. We hebben wel eens bij een VIP-begeleiding die gewoon een bezoek had hier in Nederland. En die ging naar het Katshuis. Ja. En daar demonstreerden tegen de VIP. Ja, en dan werden er gewoon flessen gegooid. En dan was er ook... dan lopen er allemaal lui rond. Ja, en dan moet je toch weg, weg zien te krijgen.
Hebben jullie daar aparte training dan voor gehad? Ja. Ik kan me voorstellen als er opeens motortechniek moet dan wel tegen kunnen. Ja. Van je rijtechniek.
Ja, wij zijn wel opgeleid voor bewaken, beveiligen. En wij oefenen ook met de DKDB.
Ja, want ik kan me voorstellen als iemand een fles naar je toe gooit. Maar een stapje erger, hè? Zoals we het ook wel eens zien in de film. Iemand komt met kwaaie bedoelingen met een ander voertuig op de VIP af. Hè? Voor mij part een of andere Hummer of zo. Als er nou echt een VIP in zit, die ze moeten hebben.
Ja.
Om wat voor reden dan ook.
Nou ja, kijk.
Kun je dan nog iets doen? Of is het dan van, jongens, hadden we even niet op gerekend.
Nee, je bent natuurlijk ook kwetsbaar op de motor. Kijk, ik kan niet een auto tegenhouden. Dat gaat niet. Dan moet je toch voor jezelf kiezen. En die VIP die zit natuurlijk wel in een auto die
gepantserd
is. Ja. Of
tegen een stootje kan.
En die jongens die daarin zitten, die hebben een hele zware opleiding gehad.
Ja, want jullie zijn dan meer bedoeld voor het rustige transport dan voor de directe veiligheid van de VIP.
Ja,
want daar moet de auto eigenlijk
voor. We dwingen af. Hè?
Tuurlijk. Je maakt ruimte.
Dat is toch een beetje afdwingen van nu aan de kant, want we willen door. Of een beetje in de weg rijden. Hè, met nucleair transport, dan gaan we gewoon een beetje het verkeer gaan we gewoon in de weg rijden. Dat transport gewoon doorgaat.
Ja.
Mensen hebben meestal helemaal niet in de gaten. Die denken van
container.
Wat zit die motorrijder daar nou te doen? Die hebben helemaal niet in de gaten dat wij met een begeleiding bezig zijn. Dus gewoon slim in de weg rijden, heet dat.
Ben je wel bewapend als je zo'n VIP-transport doet?
Ja, wij zijn allemaal
gewoon standaard bewapening.
Ja, iedereen die heeft gewoon zijn
dienstpistool.
Dienstpistool, een wapenstok hebben we bij ons, pepperspray, handboeien. Ja. Hebben we allemaal bij ons.
Aflevering 29 van de Motor Podcast. Ja, het is onvoorstelbaar hoeveel verhalen er in jou zitten. Wat ik allemaal nog wil weten, Peter.
Ja, want Rob, we zijn voorlopig nog niet met je klaar. Dus daarom stel ik voor, want we zijn nu bijna aan het eind van deze aflevering van de Motor Podcast, dat je in de volgende aflevering gewoon wederom aanschuift aan de desk van de Motor Podcast. En dan praten we verder. Want er zijn ook heel veel vragen van luisteraars nog. Dus voor nu wil ik je bedanken.
Graag gedaan.
En dan gaan we gewoon de volgende keer verder met al die vragen die we nog voor jou hebben.
De Motor Podcast. Passie voor motoren. De motorpodcast.nl